De nieuwe Nederlandse musical Onze Jordaan van Diederik Ebbingen is dit najaar in de theaters te zien. Koop nu uw kaarten op onzejordaan.nl. Leuk toch?
Hoor je dat? Zo klinkt tandenpoetsen zoals je gewend bent, maar dan tot 20 keer effectiever. Philips Sonicare verbetert jouw mondhygiëne zonder je poetsroutine te hoeven aanpassen. Met Philips Sonicare poets je lichtjes mee, zoals bij een handtandenborstel. Lekker handig, toch? Ervaar zelf waarom Philips Sonicare wereldwijd het meest aanbevolen sonische tandenborstelmerk is. Philips Sonicare is onder andere te verkrijgen bij bol.com.
Welkom bij deze podcast naar aanleiding van de Jan Hanlo Essayprijs. Vernoemd naar de dichter en schrijver die de taal inzet om voorbij de grenzen van taboe of de gemeenplaats te kijken. De man die via zijn teksten vermaakte, verraste, verontrustte, bij wie de grap en urgentie elkaar niet uitsloten, maar juist aanvulden. In deze podcastreeks worden de 5 genomineerden van de Jan Hanlo Essayprijs 2021 aan u voorgesteld en zal middels een gesprek hun werk en denken onder de loep worden genomen. Mijn naam is Ellen Dekwits en vandaag zit ik tegenover Sinan Chankaya en hij is genomineerd met Mijn Ontelbare Identiteiten, waarin hij reflecteert op de veranderde omgang met de ander in Nederland, vertelt over zijn persoonlijke ervaringen als man, als Nijmegenaar met Turkse ouders, als academicus, als klassemigrant en als NEC-supporter. Het werd een mix van memoire, bespiegeling, pamflet, essay, met als hoogtepunt, wat mij betreft althans, het moment waarop Chankaya een toespraak mag houden op zijn oude middelbare school, waar zijn voormalige racistische leraar geschiedenis in het publiek zal zitten. Sinan, welkom.
Dag, hoi.
Gefeliciteerd met de nominatie.
Dankjewel.
Een van de hoofdrollen van dit werk is weggelegd voor je voormalige geschiedenisleraar Nico Konst, ooit nummer 2 van de extreemrechtse Centrumpartij. Het is een man die jij dan beschrijft als een goed aangepaste racist met een stropdas, vermomd als een grijze ambtenaar, een gewone hardwerkende Nederlander. Haast alsof deze man is gefatsoenwashed, daar moest ik meteen aan denken. Jij houdt in je boek ook een speech op je oude middelbare school, het boek... Het is de climax van het boek. Je bent de hele boel lang aan het piekeren. Wat ga je zeggen? Je weet dat hij in het publiek zal zitten. Ga je het aankaarten? Mm-hmm. Je kaart het aan. Hoe reageerde hij?
Hij onderbrak mij midden in mijn verhaal. Hij zat dus in het publiek. En op zijn oude manier vouwde hij zijn handen rondom zijn mond. En riep toen, ik kan me er niets van herinneren. En er ging een soort schok door de zaal en anderen begonnen te mompelen en te murmelen. En volgens mij zei ik iets van, dat zal zeker. En vervolgens ging ik verder met mijn verhaal.
Ben je na afloop nog door hem aangeschoten?
Nee, je kunt je voorstellen, het is het 40-jarig jubileum van mijn middelbare school. Ik geef een speech... die zij niet helemaal verwachten en was waarschijnlijk ook niet waarom ze mij hadden gevraagd. Dus je merkte wel dat ik daar als een sociale paria na afloop nog een beetje rondliep. En er kwamen 1-2 mensen naar mij toe van, goed dat je het hebt gezegd. Mm-hmm. Maar ik werd vooral vermeden daar.
Ik had het idee, dat beschrijf je ook in je boek, dat die mensen in de aanloop, die hadden gevraagd om daar te spreken, in de aanloop daarvan, eigenlijk jou wilden framen. Als kijk eens wat een succesproduct wij hebben voortgebracht.
Mm-hmm. Mm-hmm. Zo kwam het op mij over. En er was een voorgesprek. Daar is toen ook een interview over geschreven voor de schoolkrant. En dat bleek daar toen ook wel heel erg uit. Ja. Dus de Turks-Nederlandse jongen uit een achterstandswijk, Hatert in Nijmegen. En kijk hoe ver hij het heeft geschopt. Hij heeft het Nederlandse ideaal vervolmaakt. En het leek alsof zij met mij wilde gaan paraderen. Dus, ja. Dus dat ik uiteindelijk deze boodschap.
Het klonk ook inderdaad,
gaf.
Want je hebt dat interview ook in het boek opgenomen. Het klonk meer als zelffelicitatie voor de school dan echte interesse in jou, in wat je beweegt. Dit boek is vorig jaar in mei 2020 uitgekomen. Mm-hmm. Heb je nog iets verder gehoord van de mensen die je hierin aan had? Dus je oud-leraar Konst of deze dame?
Nee, van Konst heb ik niks meer gehoord. Ik heb na afloop een mail ontvangen. Dat was van een oude docenten. En dat was een paar dagen nadat ik de speech had gegeven. En daarin gaf ze mij te kennen dat ik, een feestje had verstoord. Want daar kwam het op neer en dat de school had gefaald om mij beschaving bij te leren.
Zo.
En dat was zo ongeveer het punt ook wat ik in het boek maak.
Ja.
De barbaar die moet worden geschoold en onderdeel moet worden van de moderniteit. Dus dat ik achteraf ook die mail kreeg. Sprak van mijn boekdelen en ik stond er ook op om die mail op te nemen in het boek. Want het boek werkt toe naar uiteindelijk de speech.
Ja.
Ik kom daar die speech geven. Ik kies mijn eigen woorden. Ik vertel het verhaal in mijn woorden. En de vraag is dan, hoe wil jij je hiertoe verhouden? En na afloop die mail. Dat was ook wel een gesprek, ook met mijn redacteur, Katrijn. Zul je dat doen, ja of nee? En ik wilde dat heel graag behouden, omdat mijn punt was ook, kijk, als we het hebben over het bredere probleem van racisme en in- en uitsluiting. Ik wil niet gaan eindigen met een soort holleloze belofte. Dus die stomp in de maag was voor mij ook wel belangrijk. Om duidelijk te maken van, ja, maar we zijn er nog lang niet. Dat was in ieder geval het idee waar ik mee wilde besluiten. En ja, dat blijkt ook maar. Als je ook kijkt naar het racisme-debat in Nederland, dan lijkt het ook als gevolg van de Black Lives Matter-beweging dat er een heleboel stappen vooruit worden gezet. En vervolgens zie je ook weer een backlash. Dus dat is ook precies eigenlijk wat ik probeer te vatten daar in dat boek.
Nou, dat komt naar voren. En ook grappig hoe je het nu verwoordt, als dat je hun feestje hebt verpest.
Ja.
Dat zie je ook heel vaak, heel veel in die backlash, de mildere backlash nog bij Black Lives Matter. Ook trouwens ook recentelijk met Asian Lives Matter. Van zeur niet en doe nou gewoon leuk, gezellig mee.
Precies. Dat is de hoofdboodschap.
Ja.
En mijn stelling is dat zolang je je conformeert en aanpast, zolang je je verhoudt tot die norm en je kop niet boven het maaiveld uitsteekt, dan dan heb je vermoedelijk ook minder te maken met die uitsluitingsmechanismen. Ik denk dat ook voor een groot deel wordt het geactiveerd en getriggerd op het moment dat je die orde bekritiseert en bevraagt. En ik denk dat de Zwarte Piet-discussie dat het beste duidelijk maakt en ook blootlegt hoe die mechanismen werken. Want dan wordt het plotseling, maar wacht even, buitenstaander, vreemdeling. Jullie gaan ons toch niet vertellen hoe wij invulling geven aan onze eigen tradities.
Mm-hmm.
En dan wordt pas duidelijk wat de onderliggende machtsverhouding eigenlijk al die tijd al was. En die duidelijk wordt op het moment dat degene aan de marge wil meepraten.
En tot welke hoogte meegaandheid van je werd geëist als minderheid?
Ja, dus dat is eigenlijk de afspraak, de impliciete afspraak.
Aha, en als je dus niet spreekt, dan moet je dus eeuwig daarin meedraaien. Je schrijft ergens ook heel mooi dat integratie geen eindstation kent.
Ja, en ik denk ook dat de notie integratie ten doel heeft om die buitenstaanderspositie te vereeuwigen. Zodat migranten ook het ritueel van loyaliteit betuigen eindeloos doorlopen.
Ja, en dat er nooit initiatie plaatsvindt. Je blijft altijd aan de buitenste rijen.
Je blijft steeds aan de rand en je bent als een soort dansende beer.
Ja.
Ben je steeds aan het zeggen, maar ik ben loyaal, ik ben loyaal, ik ben loyaal. En ik denk dat het gaat dus om het eindeloos herhalen van die claim.
Over het opnemen van deze speech in je boek, maar ook e-mails van deze docenten. De boze mail achteraf van nog een andere docent die verbonden was als oud-docent, geloof ik, aan deze school.
Yeah.
Wat mij opvalt aan dit werk is dat het echt een totale hybride is. Het is een vorm die uit diverse vormen bestaat. Dat is natuurlijk op metaniveau prachtig vorm-equivalent van wat je inhoudelijk betoogt. Namelijk dat jij ook als persoon eigenlijk een constant proces bent waarbij verschillende identiteiten over elkaar heen gaan en lappen naar gelang situaties. Mm-hmm. De ontmoetingen die je hebt. Ik was natuurlijk jou even aan het Google stalken in de voorbereiding van dit interview. Ik las in een interview met jou ergens dat dit eigenlijk begon als een populair wetenschappelijk boek, maar dat gaandeweg toch jij er de hele tijd in terugkwam. Wanneer gaf jij het verzet op tegen jezelf die maar in dat boek kwam? Heb je nog bewust die knoop moeten doorhakken? Hoe is dat proces gegaan?
Dus ik ben begonnen inderdaad met een populair wetenschappelijk boek en ik dacht ook zelf halverwege, ja, dit is doodsaai. En dit is het gewoon niet, want ik ben nu in zekere zin iets aan het herhalen wat ik al in feite doe. Dus ik vond populair wetenschappelijk niet ver genoeg gaan. En toen ook als gevolg van gesprekken met mijn redacteur, toch persoonlijker gemaakt en eigenlijk teruggegaan naar waar het voor mij in ieder geval ook allemaal mee begon. Dat was dat experimenteren met autofictie, nou, ik noem het auto-ethnografie, waarbij dus het zelf, de gesitueerdheid van de zelf, de positionaliteit van het zelf, eigenlijk symbool staat voor ook voor die bredere structuren, processen, mechanismen in de samenleving.
Van racisme, van buitensluiting.
Precies. Ja. Precies. De antropologische theorieën die er al in zitten, dat eigenlijk de zoektocht inderdaad was van ja, hoe breng ik deze complexe ideeën voor het voetlicht? En hoe maak ik die toegankelijk? Hoe vertaal ik ze, als het ware?
Je had natuurlijk eigenlijk alle basis al in huis. Zowel de academische basis als de persoonlijke ervaringen. Hoe lang heeft het geduurd voordat je de eerste versie af had? Want ik kan me indenken dat dat ook een gedoe is geweest.
Zeker.
Ja, hoe lang heb je eraan
gewerkt? Een hele worsteling, ja. Drie jaar, denk ik, in totaal.
Drie jaar?
Ja.
En dat naast je academische...
Het was wel inderdaad naast mijn huidige werk.
Ja. Ik moest ook heel erg denken toen ik dit boek las aan een Vlaamse roman, Menuet, van Louis-Paul Boon. En dat is, jij opent je hoofdstukken met allemaal afschuwelijke citaten van Nederlandse dagbladen, kwaliteitskranten, Volkskrant, Telegraaf, ook mijn krant, de NRC zit erbij, waarin geframed wordt, waarin je citaten aanhaalt, krantenkoppen waarin staat politie vreest mensen met negroïden en linksuiterlijk, tot en met een krantenkop waarin staat dat 2/3 van de Nederlanders er geen probleem mee zou hebben wanneer etnisch wordt geprofileerd. Heb jij die koppen allemaal verzameld?
Ik ben ermee gestopt om ze te verzamelen.
Je werd er te depri van.
Ja, nou ja, op een gegeven moment. Kijk, ik was vooral. Voor mij was het een beetje. Ik beschrijf dat ook in het boek. Dat de voor de hand liggende kritiek op autofictie of de auto-ethnografie is dat het wordt gezien als persoonlijke individuele ervaringen van een enkel persoon. Dus voor mij was de zoektocht in dit boek toch ook wel de vraag van wat heeft bewijskracht? Dus hoe kan ik op een bepaalde manier toch ook steeds weer koppelingen maken naar dat bredere, grotere verhaal dat ik vertel. En ja, en dan plots krijg je die ingeving van ja, krantenkoppen gebruiken, waarbij het idee inderdaad is van wat ik je aan het vertellen ben, in ieder geval van mij.
Het is breder.
Het is breder.
Yeah.
Framing, mediaframing is onderdeel van het probleem wat ik hier bespreek. En dat was in bredere zin de zoektocht in het boek. Van hoe zorg ik er nou voor dat ik niet de goedkope kritiek krijg dat het een persoonlijk verhaal is van mij alleen. Ik sterk mij in de gedachte, hè, ook als ik kijk naar reacties van anderen die zich in het verhaal herkennen enzovoort, dat ik daar toch min of meer in ben geslaagd. Maar de vraag was ook voor mij, ja, hoe kan ik nou sociologische en antropologische theorie op een alledaagse manier opschrijven? Dus qua vorm waren dat steeds de vragen die mij bezighielden.
Je beschrijft op een gegeven moment dat er iets engs gebeurt en de kou trekt vanuit je voeten omhoog door je hele lichaam heen. Alles verstart daar. En ik moest hierdoor denken aan de roman Between the World and I van Ta-Nehisi Coates. Waarin hij op een gegeven moment ook zegt, het probleem met racisme is dat het tot beleid leidt. Het probleem met beleid is dat het tot gebroken botten en gescheurde harten en wonden in de huid leidt. Zit ik daarbij een beetje in de buurt met die analyse, dat je daarom ook dat fysieke zo streng hebt beschreven in dit boek?
Dat zeg je inderdaad heel erg goed. Dat is ook het vermoeiende of hetgeen wat ik zo beperkend vind aan wetenschap. Ik vind wel, de antropologie is wel een hele andere tak van sport.
Ja.
Omdat daar het etnografische zo centraal staat. Alleen ja, de neiging is om die hele fysieke ervaringen, om die te gaan abstraheren.
Ja, precies. Het is losgezongen van een lichaam.
Inderdaad.
Ja.
En ik wilde in dit boek toch wel het lichaam ook wel centraal stellen. Ook de ervaringen, gevoelens, de pijn, de klappen krijgen. Dus Ta-Nehisi Coates was ook wel een van de boeken die mij hebben geïnspireerd.
Ja.
In deze zoektocht naar andere oudere postkoloniale denkers. M. César, Frans van Hom, James Baldwin.
Ja.
En ook meer recenter, DJ Eribon, terug naar Reims. Ik citeer hem ook als ik het over de klassemigrant heb. En Edouard Louis, ze hebben mijn vader vermoord.
Ja, ja.
Dus dat waren wel de boeken die ik heb gelezen tijdens het schrijven van dit boek. En ja, Eribon, zelfs socioloog, kent die theorie. Hij heeft degene die ook de biografie van Foucault heeft geschreven. En wat hij ook heel mooi doet in Terug naar Reims is hoe hij het heel alledaags maakt en persoonlijk. En die scènes en situaties met zijn moeder en zijn vader, waardoor het verlevendigd wordt. En dus dat was zeker wel een inzet.
Ja, ja, wie zijn jouw inspiratiebronnen? Wie hebben jou beïnvloed? Want je schrijft ontzettend beeldend. Heb je voorbeelden?
Literair bedoel je?
Ja.
Nee, ik moet zeggen dat qua stijl ben ik nog zo zoekende. En ja, voor mijn gevoel ben ik dat echt nog aan het verkennen. Dus ook deze overstap van het academisch schrijven. Eigenlijk de eerste verkenning met de columns voor de correspondent. Nu dit boek. Dus voor mijn gevoel sta ik echt nog aan het begin. Ik vind dit boek ook veel meer een essay. Dus als je het hebt over inspiratiebronnen, dan denk ik ook bijvoorbeeld aan essayisten. Je probeert je lachen te onderbreken.
Ja, ik moet even lachen. Ik ben natuurlijk ook de onderzoeker hier hiernaam. En er staat heel netjes in de flaptekst hier. Ik breng zelf ook boeken uit, dus ik weet dat er geen komma op de flaptekst staat waar je niet over gevraagd bent. Er staat, dit is je literair debuut. En de nuurcode van dit boek, ja, vergeef mijn beste luisteraar, maar dat zoek ik natuurlijk ook op, is 301. Ja. Dus het is echt literair proza dit.
Ja.
Dus overnieuw.
Wat zeg je daarover? Ik bedoel, dan de grote vragen. Wat maakt het literair? Wanneer is het literair? Wat is het essay? Dus ik vind dat zelf in ieder geval heel erg moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Kijk, qua inhoud en stijl heb ik voorbeelden. En dan dat Didier Eribon, Edouard Louis, Anil Ramdas.
Ja.
Ook zeker. Ik heb hem daarvoor ook, maar ook tijdens het boek, het schrijven van het boek, veel gelezen. Dus dat waren mijn voorbeelden. Binnen de wetenschap zijn er al zoveel auteurs die ik nog niet heb gelezen. Ik heb daar al imposter syndroom. En nu ben ik de literatuur aan het verkennen of het literaire. En er zijn nog zoveel auteurs die ik niet heb gelezen. En dan, ook de poëzie. Ja, er is nog zoveel wat ik niet heb gelezen.
Dat mag.
Dus dat is... En ik denk, wat ik nu zeg... Ik ben daar veel over aan het nadenken, ook de laatste tijd. En ik denk dat dat hier al iets in zit. Want je kan dat idee van de imposter syndroom... Dat is ook een soort psychologisch concept. Kan je individualiseren. Maar ik denk, wat ik nu zeg... Dat dat al een uiting is van een bepaalde klassepositie. En ja. Erik Bond schrijft daar ook over... Als hij het heeft over klasseschaamte. En dat is toch ook het idee, denk ik, van... Nou ja, van mij, hè, of meer mensen uit een arbeidersmilieu, arbeidersklasse, uit gemarginaliseerde wijken, enzovoorts, enzovoorts. Ja, het verkennen van de kunsten. Of het nou de schilderkunst is, of dichterskunst, de literatuur. Ik denk dat je dan toch dat gevoel hebt dat je achterloopt.
Ja, ja, ja. Ja, daar zeg je wat. Ik heb de afgelopen weken getoerd met Alex Bogers, Rotterdamse schrijver, ook uit het arbeidsmilieu. En wanneer wij in het publiek spreken, houdt hij niet op met te benadrukken dat hij maar een jongen van de straat is. En dat hij niet zeker weet dat of wat hij schrijft waarachtig is. Ja. Dat is grappig, is het ook een soort minderwaardigheidscomplex.
Heel erg. En ik denk, ik bedoel, hè, de psycholoog die heeft de disciplinaire reflex om dat te gaan psychologiseren en te individualiseren. En ik ben antropoloog.
Yeah.
En als antropoloog / socioloog ben ik geïnteresseerd in ook hoe dit op meer collectief niveau uitpakt.
En op het falsificeren.
Ja, zeker. Ja, ja. Maar die minderwaardigheid, yeah, denk ik, is dus op zichzelf al een uiting van een klassepositie. En dus ook van het principe wat ik in het boek beschrijf. Dat idee van de sociale stijgers... ik noem het ook de liberale overwinnaars, die dan in milieus geraken waar ze voorheen niet meer bekend waren. En dus toch inderdaad dan dat gevoel met zich meezeulen van, ik hoor je niet helemaal. En heel belangrijk, want dit boek is heel vaak geframed, niet in de kwaadaardige zin, hè, maar ik heb daar ook zelf aan bijgedragen, maar het
dan
blijft,
heet het marketing. Dan heet het niet meer vreemd, dan heet het marketing.
Ja. voor mij is dit niet alleen een boek over racisme. Ik bedoel, het gaat over die meervoudige identiteit, de situationaliteit daarvan. Ik vond het heel erg belangrijk om ook om vooral dat punt over klasse te maken. En zelfs op een bepaalde manier ook met een publiek in mijn hoofd, vooral jonge mensen met een migratieachtergrond, om dit ook als een soort ja, analysekader frame aan te reiken, if it were. Van ja, maar een heleboel van onze ervaringen, dat is dus niet alleen langs de as van etniciteit en ras, maar ook het kruispunt met klasse. Er zijn klassen, ja, en ras, etniciteit en wat er dan gebeurt.
Op een gegeven moment schrijf je ook dat je denkt dat het op een gegeven moment ook niet meer gaat binnen de elite om kleur, maar om die klasse.
Zeker, ja. Ja.
Sinan, ik was je natuurlijk ook even voor dit interview en ook gewoon vanwege human interest aan Facebook stalken en gefeliciteerd. Ik zag dat je hebt getekend bij de Bij, ja, voor twee nieuwe werken.
Ja, dankjewel.
Hoor dat je twee nieuwe romans? Of wordt het poëzie?
Het eerste boek wordt non-fictie.
Waarover?
Ja, daar wil ik nog niet veel over prijsgeven. Het is allemaal zo pril en zo broos en breekbaar. Nee, dat durf ik nog niet.
Dat is goed. En je tweede boek?
Dat het idee is dat dat een roman wordt. Nou, je ziet het al, haken en ogen en slagen om de arm en...
Dan weet ik dus zeker dat het een roman wordt, omdat je nu al zo enorm indekt.
Ik hoop dat het mij gaat lukken. Dat. Het is mijn grote droom. Het is iets wat ik heel graag wil. Ik hoop ook dat ik uiteindelijk vind dat het goed genoeg is.
Heb je al een onderwerp voor de roman? Of wil je het gewoon niet jinxen? Wil je het niet verklappen?
Ja, ik... Nee, ook dat niet.
Oké. Dan vraag ik niet, hoor. Nog heel veel terug naar het politieke, hè? Je bekijkt de Nederlandse samenleving. Je verklaart de opkomst van rechts. Je ziet natuurlijk de wortels al bij de Centrumpartij. Dan ontkom je eigenlijk niet aan een vraag aan jou over de afgelopen verkiezingsuitslag.
rechtse partijen zijn, hebben flink gewonnen. Mensen als Annabel Nanninga die het woord dobberneger munten. Mensen als Joost Eermans die een aparte stad willen bouwen voor alleen maar autochtone Nederlanders. Ik kan me indenken dat jij die toch ook een beetje een soort strijd voert voor het mensen duidelijk maken dat ja, als je begint met buitensluiten, houdt het nergens op. Dat je de moed die ochtend in de schoenen zonk.
Dat kun je wel zeggen, ja.
Ja?
Ja.
Ben je inmiddels wat hoopvoller gestemd? Of is het geen kwestie van hoopvol, maar strijdvaardig zijn?
Dit is, daar ga ik er toch iets over zeggen. Maar dit wordt precies het onderwerp van mijn nieuwe boek.
Ik wist het eigenlijk al. Ja, maar echt waar?
Ja, nee, echt. Ja, ja echt. Echt. Het wordt een... Het wordt
van
een,
de roman of van het non-fictie?
Van de non-fictie.
Ja?
Ja. Maar wat betekent hoop? En wat betekent het collectieve als de ruk naar rechts kennelijk nog veel verder naar rechts kan? En er is nog een ander term waar ik mee aan het stoeien ben. en het is...
Oh, maar vertel die term dan ook even. Oh, we zijn nu al zo
de liefde. De liefde.
Oké. Katrijn luistert toch niet mee.
De liefde, ja.
Ja, de liefde.
Nee, er luistert verder nu helemaal niemand, toch?
Nee, ja, nee, ja, okay. Dit is niet publiek. De liefde, dus de
vraag,
amorfilia of de religieuze liefde, vriendschapsliefde, amoureus?
De vraag wat liefde in het politieke betekent. En inderdaad, hè, er zijn allerlei tradities. Je hebt de christelijke naast de liefde, je hebt de bevrijdingsliteratuur, nou, Fanon, Baldwin en... Ik wil eigenlijk een aantal van die manieren van denken afstoffen en kijken wat het betekent in het nu.
In een Nederland waarin er zo'n groot rechtsblok aan het ontstaan is.
In Nederland, maar ook West-Europa, Europa en elders. Want je ziet,
Hongarije,
denk ik,
Polen.
Ja, het autoritaire regimes duiken overal op. Nou ja, niet eens antifeminisme, maar antivrouw opvattingen, antisemitisme, islamofobie, de normalisering van radicaal rechts.
Maar dat hebben we in Nederland eigenlijk allemaal ook.
Zeker, zeker.
Er werd ook van Hongarije en Polen werd er luidkeels gelachen om de toeslagenaffaire en het etnisch profileren daarbinnen.
Ja. Ja, ik bedoel, ik vind ook, als het dan over dat soort kwesties gaat, wil je een voorbeeld van institutioneel racisme, de toeslagenaffaire. En als je dan toch merkt dat dan de huidige zittende politiek daar niet op wordt afgerekend.
En daar buig je over die kwestie van, hoe kan dat ze blijven zitten en niet massaal tegen in opstand wordt gekomen?
Ja, dus ik wil, het ging over... militant zijn, hè, in de zin van strijdvaardig zijn. Hoe kan dat eruit zien? Wat is hoop? Wat betekent hoop? En ook welk verhaal kan je als een progressief iemand hier tegenover zetten? En toch denk ik dat we vooral moeten kijken naar hoe je die economische thema's kunt verbinden met die culturele onderwerpen. Want dat blijft toch het probleem. Klasse is een modaliteit. En daarin heb je al te maken met gender en etniciteit en raciale categorieën. Dus er is ook niet één klassepositie. Binnen die groep heb je ook weer allerlei andere subcategorieën, wiens ervaringen heel uniek zijn, omdat ze op andere manieren doorkruisen en elkaar overlappen. Ja. En dat punt wordt eigenlijk nog steeds, in ieder geval in Nederland,
genegeerd.
Ja, genegeerd of niet goed gemaakt. Dat wordt niet op een overtuigende manier neergezet.
En dat ga jij in je roman of in je non-fictiewerk of tenminste aanstippen?
Ja, maar dan hè, van de situatie lijkt hopeloos. Wat betekent hoop nu nog?
Ik weet van de schrijver Eus dat hij zich in het publieke debat bewust amper uitlaat over Erdogan, omdat hij nog wel zijn familie in Turkije wil blijven opzoeken. Hoe zit dat met jou?
Nou ja, ik heb ten tijde van de coup heb ik een serie stukken geschreven voor de Correspondent.
Ja, yeah, ja.
Over de Turkse coup. En toen ben ik ook kritisch geweest op het regime. En dat heeft toen hier in Nederland ook tot bedreigingen geleid. Vanuit sommige mensen uit de Turks-Nederlandse gemeenschap.
Oké. Okay.
En toen werd mij ook afgeraden om naar Turkije te gaan.
En heb je daar gehoor aan gegeven?
Ik ben sinds de coup ben ik niet meer naar Turkije gegaan.
Zo?
Ja.
Zo?
Ja. Ik moet zeggen, ik moet dat ook gewoon even goed onderzoeken hoe dat precies zit. Maar ik heb daarna ook niet meer echt de behoefte gehad om naar Turkije te gaan. Ook vanwege het huidige regime. Heeft het mij daarna weerhouden van het bekritiseren van het regime? Misschien wel, maar tegelijkertijd, kijk, in dit boek heb ik ook weer een hoofdstuk opgenomen waarin ik die kritiek op het regime herhaal.
Ja, maar je maakt in het boek ook heel erg invoelbaar waarom juist de lagere sociale klassen daar massaal op Erdogan gingen stemmen.
Ja, dus ik bedoel, het is net wat ik de politie vertel. Ik zie mezelf als een kritische vriend. En hetzelfde geldt hier ook voor, ja, ik bedoel, die kritiek op het regime is toch ook vanuit een bepaalde verbondenheid met Turkije en het land.
Maar zij ervaren dat denk ik iets anders.
Zeker, zeker, ja. Natuurlijk. De politie ook, overigens.
Ja.
als je racisme aanhanger probeert te maken in Nederland, geldt hetzelfde. Want dat doe ik ook vanuit een liefde voor Nederland. Nee, ik vind dat ik daar dat ik toch een soort tussenpositie bewandel, denk ik dan steeds. En dat ik ook gewoon probeer duidelijk te maken waarom veel Turkse mensen ook weglopen met Erdogan. Dus ja, ik vind het ook, kijk, je bent steeds aan het handelen binnen een politiek krachtenveld. En voor mij geldt dat ik die druk en censuur echt niet alleen ervaar vanuit een soort deels verbeelden lange arm uit Turkije. Want ik merk ook dat die druk om bepaalde dingen te zeggen en op met hele specifieke woorden, die ervaar ik ook vanuit Nederland.
Je vertelt in het boek ook wanneer je dat er op een gegeven moment, nadat jouw rapport over etnisch profileren bij de politie terecht is gekomen, dat je na een half jaar opeens door een hoge pief daar op het matje wordt geroepen, die wil dat je het woord discriminatie eruit haalt.
Zeker, precies dat. En ik bedoel, kijk naar de toeslagenaffaire. Kijk naar hoe ook de Nederlandse politiek toch wel ook terughoudend is om openheid te geven over die hele gang van zaken. Kijk, dit is nu, ik merk nu aan mezelf al dat het heel tricky wordt, hè?
Mm-hmm.
Want dan ben je impliciet een vergelijking aan het maken met Turkije. En zo'n vergelijking gaat per definitie mank, omdat het op heel veel fronten onvergelijkbaar is. Mijn punt in het boek is alleen een andere. En dat is dat Nederland moet afstappen ook van die verheven morele positie. En toch ook naar zichzelf moet kijken in grote mate. En dat zie je op tal van politieke terreinen overigens. Kijk naar de migratiecrisis.
Ja, ja, ja. Ja.
Kijk naar de EU-Turkije-deal. Ik denk dat daar dat spanningsveld heel goed terugkomt. Want ook je zag een heleboel journalisten die schreven dan over Erdogan en de Turkse omgang met de Syrische vluchtelingen. Heel terechte kritiek.
Mm-hmm.
Heel terechte kritiek. Die ik onderschrijf.
Mm-hmm.
En dit is eigenlijk al een soort loyaliteitsverklaring. dit is waarin ik me begeef. En tegelijkertijd, wat dan uit het gezichtsveld blijft, is, maar wacht even, Europa leeft nu de eigen mensenrechtenstandaarden niet na.
Ja.
En is een probleem aan het verplaatsen naar een land dat inderdaad de mensenrechten ook niet heel serieus neemt. En daar gaat het mij om. Om toch ook wel dat soort relaties bloot te leggen.
Dankjewel. Gefeliciteerd nogmaals.
Dank.
Veel geluk.
Grote eer.
En nou, we zien jou terug op 20 mei bij de prijsuitreiking.
Yes.
Dankjewel. Nou, en ben je nieuwsgierig geworden naar alle gesprekken met de genomineerden voor de Jan Hanlo Essayprijs? Ga dan naar groene.nl/Jan Hanlo podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Lyra, De Groene Amsterdammer en de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam. De regie en montage waren in de handen van Giselle Mijnlief en mijn naam is Ellen Dekwits. Dank voor het luisteren en schakel op 20 mei in voor de prijsuitreiking.